Fijn dat je luistert naar Dukes & Malemans, de podcast. De podcast over actuele zaken in de financiële dienstverlening. Mijn naam is Maarten Bolk en vandaag ga ik in gesprek met mijn collega Patrick van Erp over duurzaam beleggen. En met name ook de impact van de verordening duurzaamheid. Hoi Patrick, fijn dat je even tijd hebt voor deze nieuwe podcastaflevering.
Dankjewel voor de uitnodiging, leuk.
Ja, leuk dat je er even bent, want ik wil het heel graag met je hebben over duurzaam beleggen. Ja, duurzaamheid is natuurlijk niet meer weg te denken in onze samenleving. Hè. We hebben de noodzaak van het duurzame in onze samenleving wel gezien. Hè. Met name ook door de overstromingen bijvoorbeeld in Limburg. Hè. Dat maakt het heel zichtbaar wat de impact is van het niet behalen van onze klimaatdoelstellingen. Het thema duurzaamheid heeft nu ook de beurs bereikt, heb ik begrepen. En er zijn steeds meer beleggingsproducten die zich richten die een duurzaam label hebben eigenlijk. Patrick, vertel mij eens, waarom heeft de huidige belegger naast rendement ook steeds meer oog voor duurzaamheid?
Nou Maarten, ik denk dat daar eigenlijk grofweg twee oorzaken voor te benoemen zijn. Mm-hmm. Net als je zelf al aangeeft, een belegger die wordt zich steeds bewuster dat we iets moeten doen aan duurzaamheid. Dat we oog moeten hebben en houden voor mens, milieu en maatschappij. En als ze dat kunnen combineren met beleggen, dan zijn ze daar steeds meer gemotiveerd voor. Mm-hmm. Aan de andere kant zit er ook een politieke oorzaak aan. In 2015 is het klimaatakkoord van Parijs gesloten, waarbij behoorlijk wat klimaatdoelstellingen voor 2030 zijn afgesproken. Mm-hmm. En die mondiale afspraken die zijn in Europa uitgewerkt in de European Green Deal. En de European Green Deal die moet dus ervoor zorgen dat Europa haar klimaatdoelstellingen voor 2030 gaat halen. Mm-hmm. Om die klimaatdoelstellingen te halen is er jaarlijks pak een beet 180 miljard euro aan investeringen nodig. Dat is enorm veel geld. Geld wat niet alleen door de publieke sector geïnvesteerd kan worden, maar waarbij ook investeringen nodig zijn van banken, pensioenfondsen, verzekeraars, maar ook van beleggers. Er is de overheid veel aan gelegen dat als er geïnvesteerd wordt in bedrijven, dat er dan ook meteen geïnvesteerd wordt in bedrijven die in belangrijke mate bijdragen aan de duurzame doelstellingen die gesteld zijn.
Ja, ja.
Denk bijvoorbeeld een ondernemer die wil investeren in obligaties. Dan willen we die belegger motiveren om dan te investeren in een obligatielening van een bedrijf, wat in plaats van in fossiele brandstoffen veel meer investeert in ecologische energievoorzieningen.
Ja, ja.
En daarvoor is het wel nodig dat een belegger inzicht heeft. Pas als een belegger inzicht heeft, kan hij de juiste keuzes maken.
Ja, ja, want het is wel duidelijk dat de duurzaamheid kan niet meer wachten. Hè? Dus beleggers moeten daar vandaag al mee aan de slag eigenlijk. Ja. Zeker als het aan consumenten ligt, dan kan het in veel gevallen ook niet snel genoeg gaan. Wat kan een belegger een vermogensplanner? Wat kan hij of zij nu al doen?
Kijk, een belegger heeft verschillende doelen om te beleggen. Het belangrijkste doel van die belegger is natuurlijk nog steeds rendement. Rendement om financiële doelen te halen. De inflatie te corrigeren, de belastingdruk te verlichten. En daarnaast komt dan ook bijdrage aan het verduurzamen van de economie. Dus als je dat rendement behalen kunt combineren door zodanig te investeren dat en jouw rendementsmogelijkheden in de portefeuille toenemen en jij doet een bijdrage aan die ESG-doelen, dan kun je beide heel prima met elkaar combineren.
Ja, maar je zegt ESG-doelen. Wat zijn dat precies?
Bij duurzaamheid denken wij, met name door de European Green Deal, heel veel aan de klimaatdoelstellingen. Mm-hmm. En het klimaat is een onderdeel van de duurzaamheid van onze economie. Mm-hmm. Bij het verduurzamen van de economie kijken we verder als de klimaatdoelstellingen. Dan kijken we ook naar andere omstandigheden, bijvoorbeeld de omstandigheden voor de mens en voor onze maatschappij in zijn algemeenheid. Ja. En daar wordt eigenlijk samengevat in de ESG-doelen. En de ESG-doelen zijn 17 doelstellingen die de Verenigde Naties halverwege het vorige decennium opgesteld hebben.
Ja, en klopt het als ik me goed herinner? Ik heb een tijdje bij Triodos gewerkt, deden we projectfinancieringen in emerging markets. Toen moest ik het af en toe ook invullen bij grote investeringsprojecten.
Ja.
Klopt het dat het ESG staat voor Environmental, Social en Governance? Hè? Ja, dus ook de impact inderdaad die het heeft op de lokale maatschappijen.
Dus weer eigen vertaling van mens, milieu en maatschappij.
Ja.
Dus niet alleen van wat draagt het bij in de klimaatdoelstellingen, maar ook hoe gaat een bedrijf om met zijn arbeidskrachten? Hoe staat een organisatie in zijn omgeving?
Ja, ja. Ja, hoe zit dat met de vergelijking tussen die verschillende beleggingsinstrumenten? Want dat lijkt me momenteel nog heel lastig om te doen. Want hoe bepaal je nou of wat duurzaam beleggingsinstrumenten zijn.
Dat is ook heel lastig. Kijk, als je beleggers start, kun je natuurlijk kiezen voor vermogensbeheer. Mm-hmm. Je geeft dan de verdeling van je portefeuille uit handen aan een professional. Mm-hmm. En die kun je de verplichting meegeven om alleen te investeren in duurzame bedrijven. De meeste beleggingsondernemingen hebben daar ook gestandardiseerde portefeuilles voor die duurzaam zijn ingericht. Er is echter ook een behoorlijk grote groep beleggers die zegt van, joh, ik wil niet beleggen middels vermogensbeheer, maar ik wil zelf mijn beleggingsbeslissingen nemen en naar eigen visie en inzicht mijn portefeuille inrichten. Mm-hmm. En dat gebeurt vaak met individuele aandelen, beleggingsfondsen, al dan niet beursgenoteerd, want we zien er ook steeds vaker private equity inkomen. Mm-hmm. En dan is het enorm belangrijk dat ook die individuele belegger de handvaten krijgt om heel goed op het gebied van duurzaamheid zijn selectie uit te kunnen voeren en zijn keuzes te kunnen maken.
Ja, ja. En met die handvaten, leg je daarmee een linkje naar de verordening duurzaamheid?
Ja, inderdaad. Die verordening duurzaamheid die is in Europa ingevoerd maart dit jaar. Ik meen 10 maart 2021. Mm-hmm. En die verordening duurzaamheid die verplicht bedrijven om inzicht te geven in welke mate de bedrijfsvoering van bedrijf bijdraagt aan die verduurzaming. En in welke mate producten of diensten van de onderneming bijdragen in het verduurzamen van onze economie. En dus ook in het behalen van die klimaatdoelstellingen uit de European Green Deal.
Ja, ja. Want je zegt European Green Deal, we hebben nu verordening duurzaamheid gehoord. Is de verordening duurzaamheid afgeleid van de European Green Deal? Of?
Het is een onderdeel voor het realiseren van de afspraken uit de European Green Deal.
Oké, okay, ja, ja.
En die verordening duurzaamheid die moet dus een belegger meer inzicht geven in het vergelijken van beleggingsproducten. En daardoor te kiezen voor een duurzame investering. Ja.
Hey, en die verordening, daar wil ik wel even op doorgaan. Voor wie geldt die verordening?
Nou, die geldt in principe voor alle partijen die betrokken zijn bij de financiële markt in Europa. Mm-hmm. Denk daarbij aan banken, verzekeraars, pensioenfondsen, maar ook beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen. En beleggingsinstellingen zijn vaak die bedrijven die beleggingsfondsen op de markt brengen. Mm-hmm. En onder de aandacht brengen van de beleggers.
Ja. En wat moeten die verordening duurzaamheid plichtige bedrijven, wat moeten zij precies doen om aan die verordening te voldoen?
Die bedrijven moeten op een gestandardiseerde, objectieve manier inzicht geven in de mate waarin hun producten of diensten bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Mm-hmm. En in welke mate activiteiten en diensten die ze ontplooien eventueel de nadelen gaan van de verduurzaming. Dus die bedrijven moeten inzicht geven in de duurzaamheid van producten en diensten, maar die moeten ook inzicht geven als de producten en diensten niet duurzaam zijn.
Dus zij moeten daar in hoge mate transparant zijn?
Ja.
En hoe kan dat zich uiten? Komt dat op een website terecht?
Dat moet sowieso in de productinformatie staan, yeah. De zogenaamde pre-contractuele informatie. Dat mm-hmm. is die informatie die een belegger inzichtelijk krijgt voordat hij zijn beleggingsbeslissing neemt. Maar die moet vervolgens ook doorlopend gepubliceerd worden in de jaarlijkse de jaarcijfers. De jaarlijkse overzichten die een beleggingsonderneming presenteert of een beleggingsinstelling presenteert.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Hey, en de verduurzaming is sowieso een heel lastig onderwerp. Met name omdat het ook lastig is om te controleren in hoeverre een onderneming nou duurzaam is.
Dat
klopt. Weet je, we hebben genoeg voorbeelden natuurlijk gezien en de oplettende consumenten, als je de tv aanzet, dan zie je de reclames voorbij komen, dan kun je af en toe wel scherp zijn over op zoiets dat greenwashing heet. De BP is daar misschien een goed voorbeeld van, die geloof ik 2 jaar geleden al in het nieuws kwam, dat ze eigenlijk met hun reclames heel een mooi beeld laten zien, wat niet aansluit bij hun daadwerkelijke activiteiten, of in ieder geval in onvoldoende mate, volgens velen. Ja, en het is volgens mij ook laatst in het FD zag ik het voorbij komen.
Klopt.
Dus het ook hier leeft het. Hoe kun je nou dat voorkomen? Hoe kun je greenwashing voorkomen?
Het is heel belangrijk dat het voorkomen wordt. Laat me dat vooropstellen. Want ja, een belegger wil kunnen vertrouwen op de informatie die hij krijgt. Mm-hmm. Bij de invoering van de verordening duurzaamheid is de naleving van de verordening belegd bij de AFM. De AFM heeft daarvoor een eerste rapport gepubliceerd in september 2021, vorige maand dus. En in dat rapport gaf de AFM ook aan dat de grootste uitdaging voor de voor de bedrijven die onder de verordening vallen, is om het voldoende inzichtelijk maken waarom een product of dienst volgens dat bedrijf duurzaam is. Dus waarom verdient een product of dienst het label duurzaamheid?
Uh-huh.
Dat inzichtelijk maken, dat is de grootste uitdaging voor de bedrijven. En daar moet nog met name in Nederland een behoorlijke inhaalslag gemaakt worden. Toen kwam ook de term greenwashing, kwam inderdaad in dat artikel van het FD om de hoek kijken. En dat kwam meer door het volgende. In Nederland blijkt dat heel veel bedrijven ervoor gekozen hebben om het label duurzaam aan een product of dienst te laten hangen.
Uh-huh.
En ondertussen inhoudelijk te onderbouwen waarom de onderneming vindt dat dat label terecht is. In ons omringende Europese landen hebben net heel veel bedrijven het tegenovergestelde gedaan.
Uh-huh.
Die hebben het label duurzaamheid tijdelijk van een product of dienst afgehaald. Die zijn eerst volop bezig met de onderbouwing om vervolgens dat label terug te hangen. En als je dan objectief naar de getallen kijkt van duurzame producten of diensten, blijkt Nederland ineens heel veel diensten meer te hebben die het label duurzaamheid hebben ten opzichte van onze omringende landen.
Ja.
En dat maakt dat dat oog daar heel scherp op is.
Ja, ja. Oké, okay, nou, dat is inderdaad een bijzondere situatie. Ja, we hebben het even over die verordening gehad, Patrick. We hebben het even over greenwashing gehad. Als je nu een stapje verder denkt, hè, dus zo'n beleggingsfonds, hè, stel een Europees gespreid aandelenfonds. Hè, die beleggen in allerlei individuele aandelen van Europese ondernemingen. Hoe weet zo'n fondsmanager, hoe weet hij of zij nou precies welke ondernemingen voldoende duurzaam ondernemen om opgenomen te worden in zo'n duurzaam portefeuille?
Dat is nou ook eigenlijk de kern van het probleem, Maarten. Met name de beleggingsinstellingen die veel beleggingsfondsen op de markt brengen, die hebben heel veel moeite met het goed onderbouwen of een fonds voldoende duurzaam is, omdat ze vaak niet voldoende inzicht hebben in de duurzame kenmerken van de onderliggende bedrijven.
Mm-hmm.
Die onderliggende bedrijven die presenteren al steeds vaker duurzaamheidsrapporten bij de financiële rekeningen.
Mm-hmm.
Maar ieder bedrijf doet dat nog op zijn eigen manier en publiceert op zijn eigen manier en naar eigen inzicht. Dus objectiviteit en transparantie is op dat gebied heel lastig te vinden. Maar ook hier gaat de Europese Unie aan werken met de invoering van de EU-taxonomie, die op 1 januari aanstaande, dus 1 januari 2022, mm-hmm. van kracht wordt. De EU-taxonomie, dat wordt een klassificatiesysteem waarmee beoordeeld kan worden of een investering of activiteit van een onderneming voldoende bijdraagt aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen binnen Europa.
Mm-hmm. Ja, dat is net goed te horen dat er ook zover is doorgerekend in de maatregelen die worden genomen. Ik denk dat dat een mooi onderwerp is voor een volgende podcast.
Dat denk ik ook. Daar kunnen we nog heel lang over doorpraten.
Precies, daar gaan we het vandaag niet meer over hebben. Maar dat lijkt me een mooi onderwerp voor een volgende aflevering. Eigenlijk nog één afsluitende vraag, Patrick. Duurzaam beleggen, is dat nou rendabeler of minder rendabel dan niet duurzaam beleggen?
Terechte vraag.
Om het even zwart-wit te maken.
Terechte vraag. Bij beleggen, bij een goede beleggingsportefeuille hoort spreiding. En feitelijk, als je kijkt naar duurzaam beleggen, dan beperk je die spreiding, of die kun je beperken omdat je bedrijven uitsluit.
Mm-hmm.
Bedrijven die onvoldoende bijdragen in de verduurzaming van onze economie. In veel vakbladen lees je dan ook dat kan zorgen voor wellicht een beperkt rendement, terwijl je beleggingsrisico's vergelijkbaar zijn. In de praktijk blijkt dat eigenlijk toch niet het geval te zijn. Daar waar tot 2008 beleggen vaak ging om rendement op korte termijn,
mm-hmm.
is ook die belegger sinds 2008 steeds meer bezig met rendement op lange termijn. En dat sluit eigenlijk aan bij duurzaam investeren. Want een bedrijf wat duurzaam investeert, investeert voor de langere termijn en ook rendement op langere termijn. En dat blijkt ook uit de cijfers van rendementen, dat op lange termijn duurzaam beleggen zeker zo goede rendementsmogelijkheden heeft. En misschien op sommige punten wel een beetje beter.
Okay. Ja, interessant. Ik kan me voorstellen dat veel mensen die vraag hebben. Wat mij betreft een mooie afsluiter ook, Patrick. Dank je wel voor je tijd.
Graag gedaan.
Dank je wel ook voor je expertise en leuk dat je meedeed. Ja, bij deze dank je wel ook voor het luisteren opnieuw naar Dukes & Balemans, de podcast. Graag tot de volgende keer.